Goedenavond allemaal. Wat fijn dat u inderdaad kijkt en dat we vanavond met elkaar op deze manier een samenkomst kunnen hebben. En ik vind het echt een geweldige zegen dat ik vanuit het woord van God u een boodschap mag doorgeven die de achterliggende dagen eigenlijk gegroeid is in mijn hart en waarvan ik geloof dat die in deze tijd ook belangrijk is. Ik wil beginnen om een gedeelte te lezen uit Johannes hoofdstuk 21. Job heeft net gelezen uit Lucas 24 over de verschijning van Jezus aan de twee Emmausgangers. Ik wil een geschiedenis lezen uit Johannes 21, waar Jezus verschijnt aan zeven discipelen. En het thema voor vanavond is een levende hoop door een levende Jezus. Ik zal daar straks wat meer over zeggen. We gaan het eerst lezen vanaf vers 1. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was. En de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. En ze gingen naar buiten, gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en hij wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. En toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging er naartoe, trok het net op het land, vol grote vissen, 153, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. En Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover dit gedeelte, dit bijzondere gedeelte aan het einde van het Johannesevangelie, die een verschijning van de Heer Jezus aan de discipelen beschrijft. Ik zei net het thema, een levende hoop door een levende Jezus. Je zou ook kunnen zeggen, een nieuwe ontmoeting met Jezus. Jezus had heel duidelijk gezegd, laat jullie hart niet in beroering raken. Dat zei hij vlak voor zijn lijden en sterven tegen zijn leerlingen. En toch, als je de discipelen rondom de kruisiging, rondom de begrafenis, zelfs na de opstanding tegenkomt, dan kun je hen omschrijven als mannen, en het geldt ook van de vrouwen, die in de war zijn. Die ontheemd zijn, die ontgoocheld zijn, die het eigenlijk niet meer begrijpen. Op een bepaalde manier denk ik dat zij het leven ervoeren als een apocalyptische tijd. Jezus, hun meester, hun rabbi, die ze, neem even de discipelen, Petrus, Johannes, Andreas, Jacobus, die 3 jaar geleden hun netten verlaten hadden en Jezus hadden gevolgd. Ze hadden hun schepen achter zich verbrand en ze waren met Jezus meegegaan. En nu was alles zo snel gegaan. Hij was gevangen genomen en zij hadden hem verlaten. Ze hadden hem verloochend, denk aan Petrus. Hij was gekruisigd op een vreselijke manier, snel begraven voor het Pesachfeest begon. En nu zei men dat hij leefde. Ze waren in de war, het was voor hen apocalyptisch. Eigenlijk verschoof hun hele wereldtoneel. Ze begrepen het leven niet meer en hun toekomst was onzeker. Je zou kunnen zeggen, Ergens was het voor hen een soort van eindtijdsituatie. De profetieën leken achter elkaar in vervulling te gaan. Denk aan wat Jezus ook uitlegde aan bijvoorbeeld de Emmausgangers. En daarbij, zij hadden hun heiland verlaten. Ze hadden hem alleen gelaten. En dat moet, en dat zien we ook in de verhalen, dat moet hen een emoties gegeven hebben. En verwarring gegeven hebben. Angst, verdriet, teleurstelling, onzekerheid, verslagenheid, verwarring, zelfverwijt ook. Alles stond op losse schroeven. Nou, ik denk, even als intro, dat zou je kunnen herkennen. Ook vandaag de dag. Een beetje afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt. Maar ik denk dat vandaag de dag, met de tijden waarin wij leven, dat mensen iets van die verwarring herkennen. Misschien anders als toen, maar misschien levert het wel dezelfde emoties en dezelfde hartsgesteldheden op. Iets apocalyptisch. Dat woord is in de achterliggende weken ook wel gebruikt. Nu Nederland in een soort van lockdown zit, en niet alleen Nederland, maar ook vele landen. Plotseling is die sterke maatschappij niet zo sterk meer. Zijn die stabiele leiders van landen niet zo stabiel meer? En zitten we eigenlijk een beetje met de handen in het haar? Een eindtijdssituatie, ik denk dat je dat met recht kan zeggen. Als je ziet hoe er verwarring heerst, hoe men door dit virus in de war is, en men eigenlijk ook roept om, ja, om een nieuwe leider, zou je kunnen zeggen. Een wereldlijke aansturing van dit probleem. Ik hoorde een minister zeggen, eigenlijk kan alleen een soort messiasfiguur dit probleem oplossen. Je zou kunnen zeggen, de weg wordt gebaand voor de antichrist. Die gaat komen om uiteindelijk de natieën te misleiden en het volk Israël te verdrukken. De toekomst. Misschien ervaar je hem als bedreigend. Misschien juist inspirerend, want je kunt er natuurlijk negatief naar kijken, als bedreigend. En aan de andere kant is het ook iets geweldig inspirerends, want we zien steeds meer dat de beloften, de profetische beloften, in vervulling gaan. Ik hoorde van de week een vlog, of 2 weken geleden, waarin een zuster deelde, de barensweeën zijn begonnen. En de barensweeën die brengen een geboorte teweeg. Met andere woorden, het is ook ergens een voorrecht, een vreugde, om deze dingen te mogen meemaken. We zien profetieën in vervulling gaan. Maar het kan toch zijn dat je zegt, en toch ben ik onrustig. Ik ben toch in de war. Ik weet het niet goed meer. En eenzaam. En geïsoleerd. Nou, misschien kan dit gedeelte wat we vanavond gelezen hebben je helpen. En ik wil een aantal woorden eruit lichten, die ik één voor één met je langsloop, die ons kunnen helpen naar een nieuwe ontmoeting met Jezus. Dat is waar we voor gebeden hebben. Dat we een nieuwe, frisse ontmoeting hebben met de opgestane Heer, die weliswaar niet meer fysiek onder ons aanwezig is, maar zit op de troon en zich door zijn woord en door zijn geest nog altijd aan mensen wil openbaren. Ook vanavond, als u meekijkt. Zodat we een levende hoop hebben door een levende Jezus. Het eerste woord wat ik eruit wil lichten is het woord openbaring. Dat kan ook haast niet anders, want het is een woord wat telkens terugkomt in de verschijningen na de opstanding, maar ook in deze verschijning. Lees mee in vers 1, waar staat hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen, aan de 7 Tiberias. En de volgende zin, en hij openbaarde zich als volgt. En als Johannes deze verschijning afsluit, vers 14, zegt hij opnieuw, dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde. Jezus openbaart zich opnieuw. Dat is geweldig. Dat hij het niet bij één keer laat, maar dat hij zich keer op keer, opnieuw en opnieuw, aan zijn volgelingen, aan zijn discipelen, laat zien. Dat hij zichzelf openbaart. Hier staat het, hè? Jezus openbaarde zichzelf. Hij komt die verwarde, ontgoochelde discipelen tegemoet. En dat is nodig, dat hebben wij nodig. Ons hart wordt alleen dan echt rustig, alleen dan echt verzadigd als we de Heer Jezus Christus zien. Nieuwe openbaring. Dat woord betekent letterlijk zichtbaar maken. Tevoorschijn treden. Dat doet Jezus. Hij treedt tevoorschijn. Toen in die 40 dagen na zijn opstanding. Maar vandaag nog steeds. Broeders en zusters. Jezus wil zich openbaren. Ook aan jou als je wellicht de Heer Jezus nog niet kent. En geen zekerheid hebt over vergeving van zonden. Ik wil je vanavond bemoedigen. Jezus wil zich maar al te graag aan mensen openbaren. Aan verwarde mensen, aan schuldige mensen, aan ontgoochelde mensen. Kijk naar deze 7 mannen. Die verschijningen van hem na de opstanding. Je zult daar ongetwijfeld in de achterliggende dagen in gelezen hebben in die opstandingsevangeliën. Die zijn zo ontzettend genadig. Jezus die zijn discipelen die hem verlaten hebben, broeders noemt. Die hen groet met vrede, zei u. Die zijn wonden laat zien. En die hen de belofte geeft van de Heilige Geest. En je ziet ook, die ontmoetingen, die zijn niet overbodig. Je zou kunnen zeggen, waarom is Jezus na zijn opstanding niet direct naar de hemel gegaan? Om daar bij zijn vader op de troon te gaan zitten. Nee, hij is 40 dagen onder de discipelen geweest om zichzelf aan hen, aan zijn vertrouwelingen te laten zien. En het heeft dat opgeleverd. Bij Maria ging het van tranen naar blijdschap. Bij de discipelen ging het van angst, ze zaten achter gesloten deuren, naar moed. Bij Thomas ging het van twijfel naar geloof, naar zekerheid. En bij deze 7 discipelen hier in Johannes 21 ging het van teleurstelling, ontgoocheling, die ik toch wel proef in deze verse, ik zal er zo wat meer over zeggen, naar vertroosting. Wat is de essentie van dat woord openbaring? Wat is de essentie van wat ik vanavond ook tegen u wil zeggen? Is het gaat om het zien van Jezus Christus. Het gelovig zien van Jezus. Het zien van Jezus is eigenlijk een synoniem voor hem in het geloof aanvaarden. Je verzadigen met hem. Jezus voor ogen stellen. De psalmdichter zegt, psalm 16, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Het zien van Jezus is het geheim van de gelovigen. Het geheim van het christelijke leven. De Hebreeën schrijver roept uit, maar wij zien Jezus. Hij zegt, we zien een aantal dingen nog niet. Namelijk dat alle vijanden aan de voeten van de Heer Jezus onderworpen zijn. We zien het nog niet. Er is nog chaos. Er is nog geestelijke strijd in deze wereld. Er is nog een overste van de wereld, Satan, die ook in deze tijd, juist in deze tijd, gretig gebruik maakt van de onrust die er is onder de mensen. Maar, hoewel we nog niet zien dat alle vijanden aan Jezus' voeten onderworpen zijn, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We zien met onze geloofsogen Jezus Christus. Wat gebeurt er als je Jezus ziet? Als hij zich opnieuw aan je openbaart. En mogen God geven dat je vanavond weer een glimp van de heiland ontvangt. Dat je misschien van je situaties wegkijkt naar hem. Die soeverein op de troon zit. En die zegt vrede zij u. Wat gebeurt er dan met je? De schrift zegt 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere aanschouwen. De heerlijkheid van de opgestane Heer aanschouwen, zien. Dan worden we van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Het zien van de verheerlijkte Heer Jezus, wat doet dat met ons? We worden erdoor van gedaante veranderd. Nee, niet lichamelijk, maar het betekent, er staat letterlijk in het Grieks, we worden gemetamorfoosd. Dat is het proces van een rups die een vlinder wordt. Nou, er is nogal een verschil tussen een griezelige rups. Ja, ik pak die niet zomaar op met die harige pootjes. En een vlinder. Je ziet ze in deze tijd. Wat is er gebeurd? Wat maakt er van die vlinder? Waar komt die vandaan? Wat heeft die rups een vlinder gemaakt? Metamorfose. Dat gebeurt als we Jezus zien. Als Jezus zich aan ons openbaart, dan worden we veranderd. Dan gaan we de dingen anders zien. De omstandigheden zijn misschien hetzelfde. Maar jij en ik veranderen. Door het zien van Jezus Christus. Ja, misschien zeg je, dat is geweldig, dat klinkt heel erg mooi. Maar Jezus gaat niet meer aan mij verschijnen zoals hij verscheen aan de discipelen. Nou, niets is voor God onmogelijk. Dat mogen duidelijk zijn. Maar je hebt gelijk. Het is niet zo gebruikelijk dat Jezus op deze lichamelijke manier nu nog aan mensen verschijnt. Maar ik wil je herinneren aan de belofte van de Heilige Geest. Waarom is de Heilige Geest naar deze wereld gekomen? Waarom is hij uitgestort? Om één reden, om Jezus te verheerlijken. Om Jezus te openbaren. Jezus heeft zelf gezegd in Johannes 14, vers 23. De Vader en ik zullen naar jullie, de discipelen, toekomen en onszelf aan jullie openbaren. En in Johannes 16, vers 14 zegt Jezus over de Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. Het is het lievelingswerk van de Heilige Geest. Om Jezus Christus in ons te verheerlijken. Daar hoef je vanavond niet aan te twijfelen. Wil je Jezus zien? Heb je een verlangen, broeder, zuster, om Jezus te zien? Dan doe je een beroep op het lievelingswerk van de Heilige Geest. Want hij wil je Jezus in zijn volheid openbaren. De verheerlijkte Heer Jezus Christus, die zit aan de rechterhand van de Vader. En als je hem ziet, dan wordt alles anders. Johannes zegt, Openbaring 1 vers 17, toen ik hem zag, hij zit daar op Patmos, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Heilig ontzag, maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bevreesd. Zal ons dat niet helpen? Dat Jezus zijn rechterhand op ons legt. En dat hij zegt, wees niet bevreesd. Laten we Jezus zien. Een nieuwe openbaring. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw. Wat genadig dat hij opnieuw aan zijn volgelingen verschijnt. Ook vanavond dat hij door het woord opnieuw aan jou, zichzelf wil openbaren. Misschien ken je de naam Roy Hessian. Hij was een opwekkingsprediker uit de vorige eeuw. Hij heeft in Afrika gewerkt. Hij heeft veel over opwekking geschreven. En één citaat van hem is: let us see Jesus. That's where revival begins. Laat ons Jezus zien. Daar begint echte opwekking. Je kan veel over opwekking zeggen. Wat het allemaal teweeg brengt. Wat de effecten zijn van opwekking. Op allerlei manieren. Maar het centrum van geestelijke opwekking, van geestelijke vernieuwing is: laat ons Jezus zien. Daar begint werkelijke opwekking. En deze discipelen, ze zien Jezus. Hoe komt het dan tot die openbaring? Ik kom bij het tweede woord. Ik heb net iets over openbaring gezegd. Mijn tweede woord is, nou, dat loopt onder andere via een mislukking. Openbaring loopt hier, en ik denk ook vaak in onze levens, toch ook via mislukking. Want wat gebeurt er? We gaan even naar het verhaal. Petrus, hij zegt als eerste, vers 3, ik ga vissen. En zijn zes vrienden zeggen direct, wij gaan met je mee. Er is al best veel gespeculeerd over, wat bedoelde Petrus nu, hè, toen hij zei, ik ga vissen. Alleen Johannes beschrijft deze gebeurtenis. Ik denk dat er toch iets in zat van een ontgoocheling. Weliswaar was Jezus opgestaan. Weliswaar was Jezus aan de discipelen verschenen. Petrus had weliswaar het lege graf gezien. Maar ergens kon hij de dingen nog niet plaatsen. En hier zijn ze bij het meer van Tiberias. En hij zegt, ik ga vissen. Hij gaat terug naar zijn oude beroep. Natuurlijk, je zult weten, Jezus had hem daar en de andere discipelen eerder weggeroepen. Ze waren aan het vissen, Marcus 1, Matthäus 4. En Jezus zei, kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. 3 jaar lang waren ze met Jezus meegegaan, hadden ze een soort discipelschapstraining doorlopen en waren ze klaar om zijn getuigen te zijn. Maar hier, in deze situatie, heeft Petrus het niet meer helder. En hij zegt, ik ga weer vissen. Ik pak mijn oude beroep, mijn oude hobby weer op. Het was met passie begonnen bij Petrus. Laat ik Petrus er even uitlichten. Het was met passie begonnen. Hij had alles verlaten en was Jezus gevolgd. Hij was in die boot, misschien ken je het, bij die eerste wonderbare visvangst, was hij op zijn knieën gevallen en had hij de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien. En had hij gezegd, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar Jezus zei, nee, kom achter mij. Van nu zul je mensen vangen. En Petrus was achter hem gekomen. Petrus had veel van de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien. Hij was met Jezus op de berg geweest. Maar hier, hij heeft Jezus verloochend. Hij heeft zichzelf overschat. Ik zal u geenszins verlaten. Ik ben bereid om met u te sterven. En we kennen het verhaal. Petrus is overigens net als de anderen bij Jezus weggerend. Hij is als discipel mislukt. Hij heeft gefaald. En misschien heeft hij hier gedacht, hoewel Jezus is opgestaan, het zal nooit meer worden zoals voorheen. Voor mij hoeft het niet meer. Anderen kunnen misschien Jezus volgen. Ik niet. Ik ga vissen. Hij vlucht naar zijn oude beroep, zijn oude bestaan. En Jezus laat het gebeuren. Jezus heeft ook niet gezegd, Petrus, ik bid dat je niet zult zondigen. Jezus heeft hem gezegd, voor zijn lijden en sterven, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Natuurlijk wil de Heer Jezus niet dat we zondigen. Maar de Heer Jezus wil wel dat we lessen leren. Dat we leren wat werkelijke navolging van Jezus is. Ze gaan het meer op. Ik zie die 7 mannen al gaan. Misschien laat in de avond. Ze vissen de hele nacht, staat er. En ze gaan als geoefende vissers op pad. Ik zie dat voor me, zo'n tafereel van die mannen in zo'n vissersboot of meerdere bootjes. En ze vissen de hele nacht. En het verhaal zegt, eindvers 3, en in die nacht vingen zij niets. Nog geen garnaal. Helemaal niets. Dat is natuurlijk een pijnlijke les. Ze hebben gezwoegd, gezweten. Er staat dat ze de hele nacht gevist hebben. In eigen kracht, zou je kunnen zeggen. Vissen zonder Jezus. Maar wat interessant is, en ik hoop dat je dat ziet vanavond. Jezus laat dit gebeuren. Hij staat dit toe. Hij ziet die discipelen daar het meer op gaan. Terugkeren naar hun oude beroep. Maar ze kunnen zich niet aan zijn aandacht onttrekken. Maar hij staat het toe. Hij brengt hen als het ware op een nulpunt. Op een crisis. Ze ervaren de mislukking. En ik denk, broeders en zusters, dat dat kostbare lessen zijn. Want we zien in het vervolg van het verhaal dat ze daardoor vatbaar worden voor nieuwe openbaring. Via die mislukking werkt Jezus aan op een heerlijke openbaring van zichzelf. Ze moeten daar een diepe les leren in die lege boot. Maarten Luther heeft ooit gezegd, als het gaat over lessen leren, dat eigen krachten niet bruikbaar zijn. Maarten Luther heeft gezegd, God kan niets met een mens beginnen, tot die mens beseft dat hij niets is. Dat is een diepe uitspraak. En dat niets is, dat betekent niet dat die mens niet van waarde is. Maar het betekent dat hij in zichzelf niets tot stand kan brengen wat God kan behagen. En Tozer, misschien kent u Tozer, heeft gezegd, ons misplaatste zelfvertrouwen moet ernstig beschadigd worden. Ook dat is een stevige uitspraak. Misplaatst zelfvertrouwen, vertrouwen op eigen kennen en kunnen. Hij zegt dat moet eigenlijk een knak krijgen. Daar moet je van afgebracht worden. Je moet door het ijs heen zakken. Ik denk dat het niet makkelijk was voor die discipelen. Urenlang vissen en niets vangen. Maar dan, vers 4, lees die met me mee. Toen het ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Het is goed mogelijk dat Jezus daar heel de nacht gestaan heeft. Dat hij zijn leerlingen heeft gadegeslagen. Jezus aan de oever. En dat hij ze heeft zien zwoegen en zien zweten. Iemand zei ooit, als het examen gemaakt wordt, is de meester stil. Ja, het is zo, hè. Ja, voor de jonge lui die meekijken, waarschijnlijk maak je nu niet zoveel toetsen. En zo zijn repetities. Maar je weet van school dat als je het examen maakt, als je de repetitie maakt, het proefwerk, dan is de leerkracht de meester stil. Hier staat de meester, Jezus staat aan de kant van het meer te kijken. Hij ziet hen. En hij stelt een ontdekkende vraag. Hij zegt vers 5, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Hebben jullie iets wat ik kan eten? Al is het maar iets kleins. Het duidt aan op een soort bijgerecht. En ze zeiden, nee. Dat is een ontdekkende vraag. En een ontdekkend antwoord. Nee, we hebben niets. We kunnen u niets aanbieden. Nou, ik pas het even toe. Op deze mislukking, dit tweede woord. Misschien herken je het wel. Je bent begonnen, net als Petrus, Jezus te volgen. Je hebt de Heer Jezus lief gekregen. Misschien jaren geleden, misschien tientallen jaren geleden. Misschien nog maar kort geleden. En je bent begonnen achter hem aan te gaan. Je bent begonnen zijn woord te lezen. Je bent een discipel van hem geworden. Maar misschien zijn er tijden in je leven gekomen. En ik zou bijna zeggen, daar gaat iedere discipel doorheen. Iedere volgeling van het Lam leert die les. Dat je jezelf tegenkomt. Dat je jezelf tegenvalt. Dat je hem verloochent. Dat je hem niet meer begrijpt. En dat je de neiging hebt om te vluchten. De neiging hebt om het op te geven. Dat je zegt, nou, anderen kunnen Jezus volgen. Voor mij is het, aan mij is het niet besteed. Ik haal het niet. Ik probeer het in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn omgang met God. Maar het breekt me bij de handen af. Ik kom aan het einde van mezelf. En dat Jezus je die vraag stelt en zegt, heb je iets te eten? Kan ik, misschien ben je nu 5 jaar discipel, kan ik misschien enige vrucht plukken in je leven? Wordt er al iets zichtbaar van het karakter van Christus? Is er al iets van eeuwigheidswaarde in je leven? En dat als je om je heen kijkt in je leven, dat je moet zeggen nee. In ieder geval niet op de akker van mijn eigen inspanningen. Ik zou vanavond willen zeggen, prijs God voor de crisis. Want wat doet de crisis met ons? Het maakt ons behoeftig. Het maakt ons nederig. Het maakt ons ontvankelijk. Zoals de discipelen ontvankelijk werden voor aansturingen van die man op de oever. Die Jezus bleek te zijn. Komen aan het einde van jezelf. Aan het einde van je eigen krachten. Aan het einde van je eigen goede bedoelingen. Je eigen vermogen om Jezus te volgen en God verheerlijkend te leven. Als je daar aan het einde van komt, aan je eigen vermogen, dan leer je een kostbare les. Het kan soms lang duren. Denk aan Jacob. Een man met een stevig karakter. God moest hem ernstig verwonden. Voor hij uiteindelijk alles op het altaar legde. Zelfs Benjamin. En in algehele overgave ging leven. Misschien ben jij teleurgesteld in omstandigheden. Door ziekte. Misschien door huwelijksproblemen. Misschien door zorgen op je werk. Misschien door hoe het in je gezin gelopen is. Misschien door de gemeente. Misschien door persoonlijke zonde. Door een hardnekkige boezemzonde die voortdurend weer de kop opsteekt. Ik ben mislukt. Jezus mag dan opgestaan zijn, maar ik ben mislukt. volgen van het lam. Het is voor mij niet weggelegd. Nou, het derde woord. Ik zou zeggen, lees met me mee. Het derde woord is ontdekking. Want er gebeurt iets. Jezus zegt in vers 6 iets revolutionairs. Hij zegt, werp het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Met één haal aan de rechterkant gaan ze vissen vangen die ze met misschien honderden halen in de rest van de nacht niet gevangen hebben. En ze doen het. Ze zijn aan het einde van hun eigen kennen en kunnen en ze werpen het net aan de andere kant. En jawel, ze vangen een grote hoeveelheid vissen. En het is Johannes die ook in een van de boten is. Die het meest sensitief is. Die naar die man op de oever kijkt, die zojuist dat advies gegeven heeft, dat het net aan de andere kant moet. Johannes kijkt. En hij ontwaart Jezus. En hij zegt tegen Petrus, het is de Heere. Johannes is sensitief. Hij krijgt in de gaten, hier zit iets achter. En Petrus is impulsief. Die trekt zijn jas aan en springt overboord. Richting de Heer Jezus Christus. In die ontgoocheling, broeders en zusters, blijkt Jezus aanwezig te zijn. In die mislukking doe je een ontdekking. Namelijk dat Jezus deze mislukking in je leven toestaat, toelaat om je een diepere les te leren. Hij blijkt daar aan de kant van het meer te staan en heeft hen gevolgd in hun zwoegen en hun zweten. En met één opmerking zit de boot vol met vissen. Wat is die ontdekking dan? Nou, ik wil het vertalen naar nu. Die ontdekking is dat je gaat zien dat in die teleurstellende omstandigheden, die je een mislukking noemt, Jezus aanwezig blijkt te zijn. Ja, Romeinen 8 vers 28, dat hij alle dingen, ook je falen, zelfs je zonden, laat meewerken ten goede. Het draagt allemaal bij aan Gods grote doel, dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Jezus is daar. Het is een bewustheid van Jezus' aanwezigheid te midden van de moeite. Is hij daar? Je ziet hem. Hé, Jezus zien. In de mislukking doe je die ontdekking. Het is zijn geweldige belofte waar wij vanavond ook onze hand op mogen leggen. Hij die gezegd heeft, ik ben met u tot aan de voltooiing van de wereld. Die gezegd heeft, Hebreeën 13 vers 5, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u geenszins verlaten. Dank u wel, Heer Jezus, dat hoewel ik u soms loslaat, ik u ontrouw bent, dat u getrouw bent en dat u mij vasthoudt. Dat u door mijn mislukkingen heen werkt op een diepere ontdekking, een diepere openbaring van uzelf. De andere discipelen gaan mee. De bootjes gaan zo snel mogelijk richting het strand, naar die vreemdeling die Jezus blijkt te zijn. Vers 9 zegt dat ze aan land gaan. En daar doen ze, ik kom bij het vierde woord, een geweldige verwondering op. Verwondering. Want wat gebeurt daar? Ja, dit had ik graag meegemaakt. Jezus die vroeg om iets te eten. Hij zit daar aan het land, op het strand. En er blijkt een kolenvuur te zijn met vis en brood. Jezus blijkt zelf voor het eten gezorgd te hebben. Dit kolenvuurtje, deze maaltijd, is het beeld van Gods overvloeiende genade. Je komt daar als mislukkeling aan land. En je ziet dat Jezus alles heeft gereed gemaakt. Alle dingen zijn gereed. Dit is genade. Dit is genade. Is dat jij en ik niets meer hebben om aan te bieden. Ook niets meer aan hoeven te bieden. En dat Jezus hen nodigt. Hij zegt in vers 12, kom, gebruik de middagmaaltijd. Het is misschien wel het mooiste woordje uit de Bijbel. Kom. Jezus zei in Johannes 1, kom en zie. En Johannes 7 zei hij, kom en drink. Stromen van levend water. Hier zegt hij, kom, gebruik de maaltijd. Dit moet voor de discipelen een feest van genade geweest zijn. Die middagmaaltijd, die lunch met Jezus op het strand. En dat vuurtje en die vis en dat brood. Dat zonder woorden verkondigt dat de discipelen, die mislukkelingen. Alles is volbracht. Jezus rekent niet meer op mijn inbreng. Hij heeft het voldaan. En hier zie je het karakter van God. God is degene die voorziet. God is degene die het offer heeft gebracht in zijn zoon. En hij voorziet in gerechtigheid en komt in genade naar ons toe. Psalm 86 zegt, hij is gaarne vergevend. God houdt ervan om te vergeven. Om genade op genade te bewijzen. Die discipelen hebben dat gemeten. Samen zitten ze rond het vuur. En er staat dat niemand, vers 12, hem durfde te vragen wie hij was. Want zij wisten dat het de Heer Jezus was. Wat een geweldige genade. Vertaald naar de christen nu. Deze lunch, zou je kunnen zeggen, is een plaatje van de verdiensten van Jezus Christus. Wat hij heeft verworven. Paulus zegt in de Colossenzenbrief tegen de christenen, u bent volmaakt geworden in hem. En tegen de Efeziërs zegt hij, jullie zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Er staat als het ware een tafel vol met lekkernijen. En je mag komen met lege handen. Ook al ben je mislukt. Ben je de mislukte discipel? Jezus zegt, kom. Gebruik de middagmaaltijd. Ik wil je een vraag stellen. Herken jij die stem aan de oever van je leven? Weet je wat het is om te zoegen, te ploeteren en dan Jezus te ontwaren, die alles in zijn hand heeft en genadig je naam noemt en zegt, kom. Weet je wat het is om tot hem te komen? Herken je vanavond opnieuw die klop op de deur van je hart als hij zegt, kom naar mij. Misschien ben je nog nooit tot de Heer Jezus gekomen. Misschien zeg je, ja, dat gaat zomaar niet. Zomaar gaan zitten aan zijn tafel. Daar moet je toch wat voor meegemaakt hebben. Ik wil je zeggen, als je die gedachte hebt, ik heb die zelf lang gehad voordat ik tot de zekerheid van het geloof kwam. Het was uiteindelijk een belediging voor het offer van Christus. Ik geloofde dat er van mijn kant iets bij moest. Eigenlijk geloofde ik niet, goed gereformeerd als ik was, in de totale doodstaat van mezelf. Maar als je gaat erkennen, het is niks en het wordt niks. Dan word je ontvankelijk voor genade. Dan kun je die wonderlijke ruil doen met de Heer Jezus. Als hij zegt, kom. En dan ga je met lege handen. En je wordt overkleed zoals die verloren zoon. Die mantel kreeg. Die ring aan zijn vingers. Die schoenen aan zijn voeten. En het gemeste kalf op tafel kwam. Je bent zondiger dan je ooit hebt kunnen denken. Maar in Christus meer geliefd dan je ooit hebt kunnen dromen. Kom. Gebruik de middagmaaltijd en koester. Ik wil het met klem tegen je zeggen, als je de Heer Jezus nog niet kent. Koester geen te kleine gedachte van het offer van Christus. Er blijft geen offer meer over als je zijn genade aanbod misschien met een vroom woord afwijst. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Je kunt zeggen, ik heb alles verloren. Ik heb geen vis gevangen. Maar ik heb Jezus verkoren. Als je hem hebt, ben je schatrijk, zegt de Efezebrief. Schatrijk in Christus. Voor eeuwig in zijn hand. Ook al heb je niets meer, verlies je misschien familie en vrienden. Ben je in deze crisis misschien wel gehavend? Gaat het slecht met je bedrijf? Misschien top je zelf met je gezondheid. Misschien is er veel geestelijke strijd. Ik wil je echt van harte bemoedigen. Als je Jezus hebt, dan heb je alles. In Hem ben je gezegend met iedere geestelijke zegen. En die zegen kan je nooit geroofd worden. Je kunt met Paulus zeggen, zijn genade is voor mij genoeg. Wanneer ben je goed genoeg? Nooit. Maar in Christus, zegt God, het is goed genoeg. In Christus ben ik met je tevreden. Mijn toorn is gerust, is gestild op Hem. En ik zie jou in Hem. Geweldig, die nieuwe openbaring van Jezus. Door de mislukking doe je de ontdekking. En kom je uiteindelijk bij die heerlijke verwondering. Alles is volbracht. Samenvattend, ik rond af. In de wandel met de Heer Jezus doe je soms, juist in de crisis, leerzame ervaringen op. En verschijnt Jezus op een nieuwe manier aan jou. En nodigt Hij je tot intimiteit. En dat laatste, laat me daarmee afronden, is zo van belang. Ik geloof met heel mijn hart dat wij leven in de eindtijd. Als je de ontwikkelingen ziet, wereldwijd. Als we zien hoe de druk op het volk Israël toeneemt. Als we zien hoe de gemeente onder druk staat. En hoe de wereld zich klaarmaakt voor de eindstrijd. Wat is dan van belang? Wat is dé bescherming voor de christen in de eindtijd? Je zou er heel veel over kunnen zeggen. Maar ik wil één ding noemen. Het is een intieme verhouding met de Heer Jezus Christus. Het is de maaltijd met Hem gebruiken. Het is van dag tot dag leven in zijn tegenwoordigheid. Weet je waar dat over gaat? Herken je dat geheim om de maaltijd met Jezus te gebruiken? Die stille maaltijd waar woorden niet meer nodig zijn. Zoals toen bij de discipelen. Misschien is je liefde verflauwd. Misschien is het allemaal wat killer geworden. Kom terug naar de Heer Jezus. Jezus zegt tegen de Laodicensen: ieder die ik lief heb, die bestraf ik. Misschien is zo'n lege boot wel een bestraffing. Een diepe ontdekking van jezelf. Het schaamrood op je kaken. Maar het is van belang om te komen opnieuw tot die herstelde gemeenschap met de Heer Jezus. Ik was begin februari met de Bijbelschool Gospel Mission, waren we op stage in Zweden. En we waren daarbij een organisatie die werkt met verslaafden. Die verslaafde mannen en vrouwen opvangt en werk biedt. En het evangelie vertelt. En die tijd daar heeft mij ontzettend goed gedaan. Onder andere omdat ik in de spiegel heb gekeken. Wat ik daar proefde was een intieme omgang met God. Wat ik daar proefde was een houding om het werk voor de Heer Jezus te doen. En ik zat daarvoor in een gehaaste tijd. En terwijl ik daar was en met broeders en zusters daar sprak en de atmosfeer proefde, leek het alsof God me in die dagen steeds met een spiegel voorhield. En die spiegel was eigenlijk, stond een vraag in. Leander, doe jij de dingen nog werkelijk uit liefde voor mij? En die vraag was even genadig als even pijnlijk. Ik keek werkelijk in de spiegel. En toen ik terugkwam, was er een conferentie waar we de brieven van Openbaring bespraken. En op zaterdagavond was er een boodschap die ging over de brief aan Sardis. Waar staat, u hebt een naam dat u leeft, maar u bent dood. Ik heb je werken niet vol bevonden voor God. En dat heeft me best aangegrepen. En in de dagen daarna ben ik erover na gaan denken. Heren, doe ik de dingen werkelijk nog uit liefde voor de Heer Jezus? Is mijn leven eigenlijk slechts een uiting van dankbaarheid? Want je kunt in de drukte, juist ook in het koninkrijk van God, dat uit het oog verliezen. Dat het echt nog gaat om Hem. Ik geloof dat deze tijd, ook die tijd van lockdown, ons helpt om te prioriteren. Ik keek in de spiegel. En volgende dag ging het over de brief aan Laodicea. Waar die zin in staat. Ieder die ik lief heb, die wijs ik terecht. En het begon bij mij te dagen. Deze correctie is een uiting van liefde. En in de openbaring 3 in die brief staat dat de Heer Jezus ogenzalf aanbiedt. Nieuwe kleren. Goud gelouterd door het vuur. Zodat je weer kan zien. En terwijl ik die boodschap beluisterde, heb ik eenvoudig dit tegen de Heer gezegd. Ik heb gezegd, Heer, de diagnose is waar. Ik ben iets kwijtgeraakt. Mijn liefde is verflauwd. Het is lauw geworden. Maar het medicijn wat u aanbiedt, dat neem ik met beide handen aan. Genees mijn ogen. Bekleed me met gouden kleding. En geef me goud, beproefd uit het vuur. En wat ik in de achterliggende tijd weer stap voor stap aan het leren ben, is te wandelen met Jezus. Dat is het. Al wat gedaan is uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde. Het zal blijven bestaan. Ik geloof dat deze tijd een voorbereiding is op zwaardere tijden die gaan komen. En dat je de kans krijgt om je relatie met God, met de Heer Jezus, te vernieuwen. Om te schuilen achter het bloed van het Lam. En te eten in gemeenschap met God. Je binnenkamer op orde te hebben. En te leven voor Hem. Misschien voel je je aangesproken. En zeg je, wat is dan een passende reactie? Wat staat me dan nu te doen? Je kent het vervolg van het verhaal van Johannes 21. Jezus neemt Petrus apart. En er gebeuren nog twee dingen. Het eerste is, Jezus stelt hem 3 keer die vraag, heb je mij lief? En Petrus krijgt de kans om Jezus 3 keer zonder opsmuk te zeggen, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Ik heb u lief met alles wat misgegaan is in mijn leven. Heer Jezus, dit kan ik niet ontkennen. Ik heb u lief. Je krijgt de gelegenheid om je toewijding aan hem te geven. Je liefde. Ik had het net over verwondering. Nieuwe toewijding. Je liefde voor de Heer Jezus uit te spreken. En uiteindelijk zegt Jezus, Petrus, volg mij. Vers 19. Volg mij. Je zou kunnen zeggen, dat is het zesde woord, navolging. Dat je zegt, Heere, niet meer in eigen kracht. Hier ben ik. Petrus, jij zult moeten leren om achter mij aan te komen. Niet meer jouw inzichten, niet meer jouw grote woorden. Je hebt een diepe les geleerd. Kom achter mij. Volg mij. Dat is de beste plek. Juist na zo'n diepe les, waarin Jezus zich openbaart door de mislukking. Waarin je die ontdekking doet van Jezus aan de oever. Je verwondert bij die heerlijke maaltijd op het strand. Je nieuwe toewijding mag uitspreken. U weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Het komt aan op navolging, op gehoorzaamheid. Kom achter mij, volg mij. Laten wij in deze tijd Jezus volgen. Dicht achter hem blijven. Dan kan hij ons vullen met zijn geest, zoals bij Petrus gebeurde. Want hij geeft zijn geest aan degene die hem gehoorzaam zijn. Een ontmoeting met Jezus. Een levende Jezus. Waardoor je een levende hoop hebt. Zodat je stand kunt houden in de eindtijd. En straks als Jezus verschijnt, hem met opgeheven hoofd kan verwachten. Dat wens ik jou en mezelf echt toe. Dat wij behoren bij die overwinnaars in de laatste dagen. Die gekenmerkt worden door hun liefde voor de Heer Jezus. Halleluja. Amen. Ik wil graag danken en ook samen bidden. Heer Jezus, niemand is aan u gelijk. U kwam om ons leven te geven. Door te sterven aan het kruis. Door op te staan uit de dood. Maar u bent zo genadig en zo geduldig. U openbaart uzelf aan ons. En komt falende discipelen tegemoet. En zegt, hier ben ik. Kom, gebruik de maaltijd. Heren, misschien zijn er mensen die meeluisteren, nu of later, die zich herkennen in die 7 discipelen. Misschien wel gevlucht, achterop geraakt. Dank u wel dat u ons ziet en dat u ons roept. En ons nodigt aan de maaltijd. Onze zonden belijden en u weer recht in de ogen kunnen kijken. Ik bid dat ieder ook op dit moment zijn liefde voor de Heer Jezus tot uiting zal brengen. En zal zeggen, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En zijn gehoorzaamheid zal uitspreken. Heer Jezus, ik wil u volgen. Ik wil achter u blijven. Ik wil mijn kruis opnemen. En ik wil door u gebruikt worden. Niet met mijn eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Laat dat werkelijkheid zijn in al onze levens. In Jezus' naam. Amen.